Vanavond gaan we weer naar Romeinen hoofdstuk 10, de laatste versen. Vorige keer hebben we daar ook al het een en ander over gezegd. Maar ik ga het vanavond weer even ingewikkeld maken. Niet alleen voor jullie, maar ook voor mezelf. Dus hoef je niet, hoe zeg je dat?
Zorgen over te maken.
Nee.
Hoef
wel
even te schamen.
Nee, dan hoef je ook niet te denken van, god, wat maakt hij het moeilijk? Dat vind ik zelf ook, dus dat scheelt dan weer. Nee, weet je wat het is met dit hele onderwerp? Kijk, want wij zitten natuurlijk, zoals elke keer gezegd, en ik herhaal het toch maar een keer weer, in Romeinen 9 tot en met 11 in de discussie hoe het nou zit met de positie van Israël en de heidenen, dan wel de gemeente en die hele discussie. Hoe zit het nou met Israël, Gods volk? Israël was toch Gods volk? En nu is het evangelie gegaan naar de heidenen, en hoe past dat nou in Gods plan? Nou ja, die discussie zijn we in. En dit is een onderwerp waarbij je schrift met schrift moet vergelijken om tot een eenduidige conclusie te komen. Dat blijkt ook wel uit deze hoofdstukken zelf al, want Paulus heeft al heel veel gezegd, maar wat heeft hij nou concreet gezegd vanaf hoofdstuk 9 tot en met einde van hoofdstuk 10 waar we nu zijn. Wat heeft hij nou concreet gezegd over de positie van Israël? Dat is niet veel bijzonders. Hij heeft gezegd dat het Joodse volk ongelovig geworden is. Nou, zelfs dat eigenlijk niet. Nee, zelfs dat zegt hij niet. Hij zegt dat hij verdrietig is om zijn broeders naar het vlees. Eerste versen van hoofdstuk 9, hè. Want dat zijn Israëlieten, het Joodse volk namelijk, en hunner was het woord van God, en nu geloven zij het woord van God niet, en hoe moet het nu verder met het woord van God? Dat is eigenlijk de hele discussie, en hoe moet het nou verder met de beloften Gods? En daar zijn we nog niet veel in opgeschoten hoor. Ik weet, of ik denk dat jullie wel herinneren dat er in Romeinen 9 vers 6 staat, die uitspraak van doch ik zeg dit niet alsof het woord Gods waren uitgevallen. Is het woord Gods dan uitgevallen? Nou, we zijn bijna in hoofdstuk 11. En er staat in hoofdstuk 11 vers 1. Daar staat, ik zeg dan, heeft God zijn volk verstoten? Dat is eigenlijk dezelfde vraag. Want het is dezelfde vraag als in hoofdstuk 9. Israël is ongelovig. Het evangelie gaat naar de heidenen. Heeft God nou zijn volk verstoten? En daar hebben we het hier in Romeinen 9 ook al over gehad. Heel ingewikkeld allemaal. Paulus is vreselijk ingewikkeld aan het doen over... wie is nou Israël? Want het is niet alles Israël dat uit Israël is.
Het is net alsof je me hete brei heen.
Precies. En die sfeer moet je wel proeven. Dat is heel belangrijk. Ja, daar zeg ik eigenlijk iets.
Een beetje een retorische vraag stellen.
Ja.
Wat is Israël?
Ja. Wat dacht je van hoofdstuk 11? In vers 1. Mm-hmm. Daar gaan we alvast even een voorschotje op hoofdstuk 11 dan. Hè? Vers 1. Daar staat, ik zeg, heeft God zijn volk verstoten? En in plaats dat hij nou met een antwoord komt en dingen duidelijk uitlegt, doet hij dat helemaal niet. Want hij zegt wel, dat zij verre. Zo van, nee, God heeft zijn volk niet verstoten. Dat kan namelijk niet, want God moet zich aan zijn woord houden. Maar wat voor argumentatie geeft hij in 11 vers 1? Hij zegt, nee hoor, God heeft zijn volk niet verstoten, want ik ben ook een Israëliet. Ja, Paulus, dat is een lekkere open deur, dat wisten we ook wel. Maar wat wil je er nou mee zeggen? Paulus vertelt ons niks nieuws als hij ons vertelt dat er ook Joden zijn die tot geloof komen. Ja, dat... Dat wisten we zo ook wel.
Nou, misschien zegt hij ermee van ik ben wel gelovig en behoort nog steeds tot Gods volk.
Ja, maar de discussie
dus
is... heeft.
Is dat niet?
Ja.
Gods volk.
Ja, en dan is de volgende vraag weer. Ja, maar het Joodse volk als volk is ongelovig. En hoe gaat het plan Gods nou met het Joodse volk verder? Kun je wel zeggen, nee, hij heeft zijn volk niet verstoten. Want dan zegt hij hier, Paulus zegt hier, heeft God zijn volk verstoten? Paulus zegt nee. Nou, ik wil ook wel andere schriftplaatsen even opnoemen, hoor. Waar de Heer bijvoorbeeld tegen de Joden zegt... Het koninkrijk God zal van uw lieder worden weggenomen. en gegeven aan een ander volk. Heeft God zijn volk dan verstoten of niet?
Nee,
wordt hij alweer dubieuzer, het is een uitspraak. Hè? Want het is, of de Heer Jezus die zegt tegen, tegen Herodes zelfs letterlijk. Uw huis wordt u woest gelaten. En Jeruzalem zal verwoest worden. Hoe vaak staat dat er allemaal niet? Jeruzalem zal verwoest worden, zal geen steen op de andere blijven. Maar hoe zit het dan met de belofte Gods aan Israël? Dat is heel ingewikkeld. En hier in hoofdstuk 11 ook. Heeft God zijn volk verstoten? Zegt Paulus, nee hoor, want ik ben ook nog steeds gelovig. En ik ben van nature een Israëliet. Dus God heeft zijn volk niet verstoten. Ja, Paulus, prima. Maar dan nog zegt hij in vers 7 van hoofdstuk 11. Wat dan? Hoe zit het dan wel? Want ja, het blijft zo. Hetgeen Israël zoekt, dat heeft het niet verkregen. En het gaat hier dus niet over individuen, maar over het volk als volk. En ik hoop dat je hier in 11 vers 7 ook proeft dat we nog steeds niet opgeschoten zijn. Want dit zijn bijna, er staat er ook gewoon onder, hè? Romeinen 9 vers 31. Hetgeen Israël zoekt, heeft het niet verkregen. Want dat is hoofdstuk 9 vers 31. Israël die de wet der rechtvaardigheid zocht, is tot de wet der rechtvaardigheid niet gekomen. En hoofdstuk 9 zei al... Maar de heidenen die de wet der, of die de rechtvaardigheid niet zochten, 9 vers 30, de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten, die hebben de rechtvaardigheid verkregen. Doch de rechtvaardigheid die uit het geloof is. Nou ja, daar hebben we het vorige keer en de keer daarvoor ook even over gehad, over dat de mens niet gerechtvaardigd wordt op grond van werken, maar op grond van geloof. En de wet stond de Joden in de weg om tot aanvaarding van de Heer te komen. Maar die, ja, hoe zeg ik dat, die schriftuurlijke basis van rechtvaardiging op grond van geloof, dat is niet het onderwerp van hoofdstuk 9 tot en met 11. Dat wordt wel even meegenomen, dat komt even te sprake. Maar dat is niet het onderwerp van deze hoofdstukken, want dat is al besproken in de Romeinenbrief. Wat in deze hoofdstukken centraal staat, is... die verhouding tussen Israël en de heidenen. Het feit dat Israël ongelovig is geworden. En dat het evangelie gegaan is naar de heidenen. Dat is nog bekend. In zoverre is het voor heel veel mensen nog te volgen. Maar daarna de beruchte vraag. Maar heeft God dan zijn volk verstoten? Die wordt nooit beantwoord.
Maar wie is hier in dit geval dan Juda?
Ja, oké, okay, goed, goed. Dan gaan we direct weer in op het verhaal. Het feit dat, dat Israël twee delen bevat. Het Joodse volk en het tien stammen. Ja, natuurlijk, daar komen we altijd weer op in deze hoofdstukken. Maar het is leuk dat je dat ook toch nou vraagt als ik deze inleiding geef. Want dat staat hier nergens in deze hoofdstukken 9 tot en met 11. Daar wordt niet expliciet gesproken over... ja, maar de Heer heeft ook nog die 10 stammen van Israël... en die zijn in 722 al in ballingschap gegaan... en die zijn te midden van de heidenen terechtgekomen, et cetera. En het kon wel eens zo zijn dat de Heer zijn werk aan zijn volk... via die kant van het volk voortzet. Dat staat hier allemaal niet. Dat weten wij. Nou ja, dat weten wij allemaal, zoals wij hier zitten... maar leg het maar eens aan iemand uit die daar nog gehoord heeft en die zegt, ja, maar waar staat het dan in de Bijbel, broeder? Ja, dan zeg je, ja, in Romeinen hoofdstuk 9 tot en met 11. En dan zegt iemand, ja, maar waar staat het dan, broeder? Want ja, dan moet je die gedachten leren begrijpen en je moet schrift met schrift vergelijken, want anders kom je niet tot die conclusie. De conclusie namelijk, en die hebben we ook al vaker genoemd, maar ik noem hem dan nog maar een keer. De conclusie namelijk dat de Heer nog een ander deel heeft van zijn eigen volk, maar dat is een deel wat hij gezaaid heeft. De term uit Hosea, Israël. Deel wat hij gezaaid heeft onder de heidenen, wat hij weggedaan heeft, maar waaraan hij later in de toekomst, vanuit het verleden gezien, zijn werk weer zou oppakken. Alleen als je in Matthäus, Marcus, Lucas en Johannes aangekomen bent, dan is iedereen dat al lang vergeten. En dan weet niemand meer dat dat beetje volk, dat beetje Joodse volk wat daar rondloopt in Israël, in Judea en Galilea, dat dat niet geheel Israël is. Dat zijn we allemaal al lang vergeten dan. En dan zegt men ook, nee hoor, er waren alle 12 stammen van Israël vertegenwoordigd in het land. In de dagen van de Heer Jezus. Dat ga ik nu allemaal niet weer uitleggen, maar dat was gewoon niet het geval. Er was nog een ander deel van Israël, wat heidenen geworden was. En over die heidenen gaat het hier in deze hoofdstukken. Voor zover ik dat kan zien. Als Paulus spreekt over die heidenen, hoe dat zit met die situatie, dan heeft Paulus op het oog die heidenen die eertijds Israël waren. En die waren vervreemd van de beloften Gods. Et cetera. Maar in deze materie, dat verwacht schrift met schrift vergelijken. Want anders kom je niet uit. Als je zegt, doe me daar één bijbeltekst voor, dan is het problematisch. En naar aanleiding van deze inleiding wil ik toch maar weer stilstaan bij vers 19. Waar Paulus zegt, maar ik zeg, heeft Israël het niet verstaan? Nee, Israël heeft het, die heeft het wel verstaan, maar niet in de zin dat ze ook tot geloof zijn gekomen. En Israël werd te verstaan hier in Romeinen, de twee stammen van Israël, Juda. Dat is moeilijk voor mij, denk ik. Moet ik dat elke keer nou uitleggen? Dat als je in het Oude Testament in de boeken van Koningen en Kronieken leest, dan gaat het altijd over Juda en Israël. En dan zijn Juda de twee stammen, grof gezegd, en Israël de 10 stammen van Israël. Maar als je het Nieuwe Testament aankomt, en zeker hier in de Romeinenbrief, omdat Israël al lang en breed in ballingschap is gegaan en verstrooid is geworden onder de heidenen en niet meer onder de naam Israël bekend is, is die naam Israël weer teruggegaan naar Juda. En dat is weer problematisch, hè? We hebben het over Israël, dan zijn we Romeinen. Wat moet je onder Israël verstaan? Ja. Israël in de Romeinenbrief gaat over het Joodse volk. En niet over de 10 stammen van Israël. Want die zijn de naam Israël kwijtgeraakt. Dat soort dingen moet je wel allemaal weten, want anders dan wordt het weer lastig. Dus Israël hier is gewoon het Joodse volk. Heeft Israël het niet verstaan? Het Joodse volk, die zijn namelijk ongelovig geworden. Die hebben het woord van God verworpen, zoals duidelijk te lezen is in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes en Handelingen. Maar Paulus zegt hier, daar is al het een en ander over geprofeteerd door Mozes al. Mozes zegt eerst, ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. En in het verband, Deuteronomium 32, ik zoek het nu niet op, maar in het verband daar wordt geprofiteerd, Israël, later in de toekomst, dan zullen jullie andere goden voor je aangezicht nemen en dan vergeet je mij. En dan zul je mij jaloers maken door het om te gaan met andere goden. En de Heer zegt bijvoorbeeld al, weet je wat, ik ga jullie ook tot jaloersheid verwekken, ook door iets wat helemaal geen volk is. Dat is wat Mozes in Deuteronomium al zegt. Ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degene die geen volk zijn.
Dat geen volk, is dat dan lo ami? Want dat is dan niet mijn volk. Dus geen volk hoeft dan in principe hier niet per definitie te slaan op de 10 stammen.
Nee. Want hier staat, het is sowieso natuurlijk vertaald uit het Grieks, het Nieuwe Testament. En lo ami, die term is Hebreeuws. Mm-hmm. Dus die term lo ami kom je in het Nieuwe Testament überhaupt niet tegen.
Oké.
Dan staat er niet mijn volk. Maar het ligt er toch wel een beetje tegenaan natuurlijk, deze uitdrukking. Hè? Ik zal u lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Door iets wat geen volk is. En waarom is het dan geen volk? Omdat ze niet Gods volk zijn. Ik kan ook nog.
Ja, of... Ik bedoel, de gemeente is niet een volk voorheen.
Nee.
Maar wordt een volk.
Ja.
Van Uurslingen.
Wordt een volk inderdaad op grond van geloof en, ja. En van nature.
Een onverstandig
geel volk. En bruin en blank en zwart.
Ja.
Hebben een plaats in Jezus hart of zo, zoiets.
Ja,
ja, dat is zo'n liedje, hè? Van nature geen volk, maar door geloof samengevoegd en geworden tot één volk. Mm-hmm. Ja, en dat is de traditionele uitleg ook hiervan. En daar heb ik ook helemaal niks op tegen, want ik denk ook inderdaad dat dat waar is. Maar ik denk ook dat er meer is. Want het gaat hier niet zozeer om dat het... hoe zeg ik dat? Dat het evangelie gegaan is naar de wereld in het algemeen, zeg maar. Zo van, nou ja. Of naar de gelovigen uit de wereld. Want er wordt gesproken specifiek wel over een volk. Hier dan misschien niet, omdat er staat... Ik zal het lieden tot jaloersheid verwekken door geen volk. Dan zou je kunnen zeggen, nou, dat zijn alle gelovigen uit alle volkeren. Maar direct erachter staat, door een onverstandig volk zal ik u tot toorn verwekken. Dan kan je alsnog zeggen, ja, dat kan ook de gemeente zijn, want die bestaat nou juist uit onverstandigen, uit mensen die simpel van ziel zijn, die gewoon de Bijbel geloven en verder niks. En van die een beetje domme, het zijn domme mensen.
Dwaasheid van het evangelie.
Dwaasheid van het evangelie, zijn domme mensen. Ik bedoel, wat...
Boeren.
Ja.
Boeren.
Ja.
Boeren en vissers.
Ja. Kreupelen, lammen, blinden, zieken, et cetera. Dat soort figuren.
Afvalputje van de maatschappij.
Ja, afschraapsel deze wereld of zo. Dat is een term gebruikt.
Afschraapsel.
Ja, dan moet ik altijd aan een egeltje denken. Waarom weet ik niet, maar...
Afschraapsel.
Ja. Ja. Egeltje. Geplet egeltje. Afschraapsel. Als je soms van die associaties bij woorden. Weet je ook niet, ik weet niet wat vandaan komt, maar... Je komt er niet meer vanaf. Ja... Maar wij hebben al eerder gezien... waar was dat? Oh nee, dat is in het volgende vers. Waar staat... Jesaja verstout zich en zegt... Ik ben gevonden van degene die mij niet zochten. Ik ben openbaar geworden aan degene die naar mij niet vraagden. Hebben we vorige keer ook al over gehad. Er gaat aan de ene kant gaat, zeggen wij weer... Ja, dat gaat over de heidenen. Vanuit de Romeinen zeggen wij... Ja, dat gaat over de heidenen. Ik ben gevonden door degene die naar mij niet zochten. Ja, dat zijn de heidenen die de rechtvaardigheid niet zochten... En ze hebben de rechtvaardigheid gekregen. Dat zijn de heidenen. Maar als je het in Jesaja opzoekt, dan staat er een volk dat niet naar mijn naam genoemd was. Dus toch een volk. En van de gemeente kan je onmogelijk zeggen dat het een volk is wat niet naar Gods naam genoemd was. Of wel?
Nee.
Dat is heel lastig. Daarnaast wijs ik, omdat we dan toch... Want die kant gaan wil ik toch een beetje op vanavond.
Maar wat bedoelt hij er dan mee dan?
Met geen volk?
Ja, die Jesaja.
die Jesaja? Nee, Mozes. Het was Mozes.
Oh. Jesaja verstout zich.
Oh, Jesaja verstout zich en zegt... Ik ben gewonden van degene die naar mij niet zocht... en ik ben openbaar geworden... aan het volk, want dat staat erbij in Jesaja 65, dat naar mij niet vraagde.
Mm-hmm.
Wat hij daarmee bedoelt, ja, de 10 stammen van Israël. Alleen staat er niet bij. Maar het is de enige logische conclusie die je kan trekken. En in vers 19, als er staat geen volk, ja... Dit is een beetje twijfelachtig inderdaad, of je dat uit kan leggen als Lo Ami, niet mijn volk. Want je hebt bijvoorbeeld een uitspraak in Jesaja 7 vers 8. Die wil ik dan toch wel even opzoeken. Dat is om mijn belofte in te lossen dat we het ingewikkeld gaan maken. Hè?
Ja, bedankt hè.
Jesaja 7 zitten we in een profetie. Wat gaan we ervan zeggen?
Wat zullen wij dan zeggen?
Ja, wat zullen we zeggen? Nou, er wordt gesproken over drie partijen. Juda, Israël en Syrië. En die lagen met elkaar in de clinch. En dan staat er in vers 8... Daar staat, maar Damascus zal het hoofd van Syrië zijn. Dat wil zeggen, Damascus blijft gewoon de hoofdstad van Syrië. En Rezin, dat was de koning van Syrië, die blijft het hoofd van Damascus. En in nog 65 jaren zal Efraïm, dat is Israël dus, zal Efraïm verbroken worden dat het geen volk zij. Maar tot die tijd, dan wel ondertussen, zal Samaria Efraïms hoofd zijn. Hier wordt gesproken over het feit dat binnen afzienbare tijd Efraïm, ja, verbroken wordt en geen volk zij. Maar wat wordt ermee bedoeld? Geen volk zij. Ja,
Slaat het op de ballingschap?
Ja, dat slaat op de ballingschap, dat is een ding wat zeker is. Maar is een volk dan geen volk meer als het in ballingschap is?
Dat, is het volk geen volk meer als het geen land heeft?
Wat is het volk geen volk meer als het geen land heeft?
Wat is de definitie van volk?
Als het geen hoofdstad meer heeft. Precies, dus ik bedoel maar, hier in dit vers ook. Dan staat er van, ja, Efraïm is geen volk meer over 65 jaar. Zoals als ze de ballingschap ingaan, dan zijn ze geen volk meer.
Nou, waar zouden we nog tot volk maken? Ze hadden God verworpen, dus die was niet meer hun God. Ze hadden dan in de ballingschap geen koning meer en ze hadden geen land meer.
Nee.
Dus wat zouden we nog bij elkaar houden?
Nou, het feit dat ze familie van elkaar zijn.
Ja, maar het valt uit één in vele volken ook weer.
Ja, ook dat nog. Maar de term is dus ook niet zo heel scherp.
Dat het per se van gemeente moet zijn.
Precies, daar bedoel ik er maar mee te zeggen. Want hier wordt letterlijk van Efraïm gezegd dat ze geen volk zijn. Ja, ik zal jullie tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Als je daarover nadenkt, dan zegt Paulus, zegt, ja, ik zal u tot jaloersheid verwekken door degenen die geen volk zijn. Maar die zijn ondertussen wel een volk, dat kan niet anders. Ja, hoe moet ik dat uitleggen? Want Paulus zegt eigenlijk, nou dat groepje daar zo... De specifieke groep waar hij het over heeft, ze, ja, die zijn geen volk. Maar tegelijkertijd zegt hij, ja, maar dat zijn toch wel een volk, want ze hoort toch bij elkaar. En als je bij elkaar, dan ben je toch een volk. Kan de definitie van volk zijn. Dus een beetje lastige uitdrukking.
Verborgen volk.
Een groepje mensen wat geen groepje is.
Ja, dat is het zo ongeveer, ja. Maar dat is de gemeente ook. De gemeente die is allemaal verspreid over de hele wereld. Allemaal, overal loopt wat. En aan de andere kant, als je het... aards bekijkt, ziet het er zo uit, maar bekijk je het vanuit het standpunt van de Heer, zegt de Heer, nee, is het lichaam van Christus en is één en is één geest en één hoop en één doop en eenheid. Ja. Maar wat in ieder geval de strekking ook is, is dat de Heer tegen het Joodse volk zegt van ja, jullie hebben mij tot jaloersheid verwekt door degene die geen God is. Wat ik bij jullie ga doen is jullie tot jaloersheid verwekken door datgene wat geen volk is of geen volk was, want dat kan je ook nog zeggen. Maar nou even over die jaloersheid. Want er wordt hier gesproken... we zijn het in ieder geval over eens dat geen volk of een onverstandig volk dat heeft te maken met de heidenen. Dat is duidelijk hier in Romeinen. Maar die jaloersheid komen we wel vaker tegen. En bijvoorbeeld in Handelingen hoofdstuk 13. En daar wil ik dan eerst maar even naartoe. Handelingen hoofdstuk 13, waar Paulus in Antiochië is, waar hij in de synagoge is. En hij mag, krijgt de gelegenheid om wat te zeggen. En hij spreekt het Joodse volk daar in die synagoge toe. Hij geeft een beschrijving van de geschiedenis. Hij predikt ze het evangelie. En hij zegt dat ze door geloof gerechtvaardigd moeten worden. Vers 39. Er is vergeving van zonden, vers 38. En dat van alles waarvan gij niet kondet gerechtvaardigd worden door de wet van Mozes. Door deze een ieder die gelooft gerechtvaardigd wordt. Daar gaat het namelijk om. Door geloof gerechtvaardigd worden, niet door werken. En dan in vers 43, dan is de synagoge uit. Als de synagoge gescheiden was, volgden velen van de Joden en van de godsdienstige Jodengenoten Paulus en Barnabas, welke tot hen spraken en hen vermaanden te blijven bij de genade Gods. En op de volgende Sabbat kwam bijna de gehele stad samen om het woord Gods te horen. En dan komt het. Doch de Joden, de scharen ziende, de heidenen namelijk, die ook in één keer die week erop dus kwamen. De Joden werden met nijdigheid vervuld. De Joden worden tot jaloersheid verwekt. En zij wederspraken hetgeen door Paulus gezegd werd, wedersprekende en lasterende. Terwijl die week ervoor vonden ze het nog mooi en aardig, maar op het moment dat het evangelie niet meer exclusief voor de Joden is, als het ook voor de heidenen blijkt te zijn, dan wordt men jaloers en dan wordt men kwaad en dan wordt men van alles en nog wat. Waarom trouwens? Waarom is dat zo?
Nou,
egoïsme.
Ja, maar waarom hebben de Joden dan meer egoïsme dan...
Alles is voor Barnabas, misschien. Ik weet het niet.
Voor Barnabas, ja.
Ja, waarschijnlijk.
Ja, zij zijn het volk van God natuurlijk.
Precies, juist.
Dus er is geen ruimte voor anderen.
Juist. Dus je wat belooft en dat...
Precies.
Dat willen ze niet delen.
Vers 26 eigenlijk van dit hele stuk. Daar staat, mannen, broeders, kinderen of zonen van het geslacht Abrahams en die onder u God vrezen, maar in de eerste plaats dus het geslacht Abrahams, tot u is het woord deze zaligheid gezonden. Jullie hebben het woord Gods altijd ontvangen. En dan komen er heidenen en dan zeggen de Joden van, ja hallo, maar die hebben daar geen recht op, want wij zijn hoger dan de heidenen. En dus worden ze jaloers en nijdig. Maar Paulus en Barnabas, vers 46, vrijmoedigheid gebruikende, zeiden, het was nodig dat eerst tot u het woord Gods gesproken zou worden, doch nademaal gij hetzelfde verstoot. Steen des aanstoots, rotsteen der ergernis, et cetera. Hetzelfde verstoot en uzelven het eeuwige leven niet waardig oordeelt. Ziet, wij keren ons tot de heidenen. En dit is gewoon één gebeurtenis in Antiochieën, waarbij, maar het is een illustratie natuurlijk, waarbij het Joodse volk het evangelie afwijst. Het komt terecht bij heidenen. Of je zegt, op het moment dat het bij heidenen terechtkomt, dan worden de Joden jaloers, met nijdigheid vervuld. Maar Paulus zegt er nog even wat bij in vers 47. Hij zegt, want alzo heeft ons de Heere geboden, zeggende, ik heb u gesteld, in verband met die heidenen, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Nou, dat is wel een beetje zwaar overdreven om zo'n uitspraak van Jesaja op jezelf van toepassing te brengen en op deze gebeurtenis. Paulus is hier gewoon in Antiochië, predikt in de synagoge, doet hij een week later weer. Al die heidenen die komen tot geloof en die Joden worden kwaad. En Paulus zegt dan van ja goed, wij keren ons ook tot de heidenen die hier zo rondlopen. Want dat heeft de Heer ons geboden. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. Nou, Paulus bleef gewoon in Antiochië. Paulus ging nog niet naar het uiterste der aarde. Want het uiterste der aarde is gewoon waar de aarde ophoudt en de zee begint. Hè? Dat is het uiterste der aarde. Maar deze gebeurtenis is natuurlijk illustratief voor hoe onze bedeling eruit ziet. In het groot, niet in het klein, wat er hier in Antiochië gebeurt. Maar wat er in het groot zou gebeuren, namelijk. Het evangelie wordt van de Joden weggenomen en gegeven aan de heidenen, nou, heidenen zelfs die aan het uiterste der aarde wonen. Maar, je wou wat zeggen?
Dat gaat dus niet over het volk Israël, maar over degene die gezonden is. Dus in dit geval Paulus en Barnabas.
Ja, als je hem vanuit Jesaja opzoekt, dan kan je hem inderdaad wel zeker voor 3 verschillende toepassingen uitleggen. Want aan de ene kant zeggen wij, het gaat over de Messias is gesteld tot licht der heidenen. Aan de andere kant zeggen ze van, nee hoor, dat gaat over Israël, want Israël is de knecht des heren, want daar gaat het over in Jesaja. De knecht des heren, en de knecht des heren, die zou, Israël dus, zou het licht der heidenen zijn. En Paulus zegt hier, nee hoor, dat gaat over mij. Dus die dingen zijn voor meerdere uitleg vatbaar. En veelal zijn ook meerdere uitleggingen waar. Omdat ze niet per definitie tegenstrijdig zijn. Maar wat je moet doen is kijken welke aanwijzingen, aanknopingspunten de Bijbel zelf geeft. En dat hoop ik vanavond ook een beetje te doen. Dat je ziet dat je vanzelf een bepaalde lijn krijgt als je bepaalde principes, als je die gaat naast elkaar legt. Ik hoop dat ik het nog wat duidelijker ga krijgen, hoor. Wat in ieder geval nu even duidelijk moet zijn, is dat die Joden wijzen het af. Het gaat naar de heidenen en de Joden worden jaloers. Dat is precies het plaatje wat ook in Romeinen geschetst wordt. Maar in dit verhaal wordt er een verwijzing bijgegeven naar Jesaja 42 en Jesaja 49. Gaan we die nu al opzoeken. Ja, weet ik niet. Laten we dat maar doen dan. Ja, laten we dat maar doen, hè. Waar beginnen we? Nou, vers 1 dan maar, en dan fietsen we er snel doorheen. Ziet mijn knecht die ik ondersteun, mijn uitverkorene. Ja, wie is dat? Dat kan zelfs Israël zijn, ja. Maar goed, ik neem even een makkelijke weg. Het is gewoon de Heer Jezus Christus, want dat blijkt uit Matthäus 3, vers 17, want er staat er allemaal keurig onder. Dus dat weten wij allemaal, ga ik vanuit. Dat die knecht hier is de Heer Jezus Christus. Hij zal niet schreeuwen. Nee, ik moet hem eerst lezen. Ik heb mijn geest op hem gegeven. Het gaat over de Heer Jezus die de geest van God zou ontvangen. In het bijzonder bij zijn opstanding. En wat zou hij doen? Hij zou het recht de heidenen voortbrengen. Dat kan ook gewoon betekenen, hij zal de rechtvaardigheid aan de heidenen prediken of zo. Maar, er staat bij, hij zou niet schreeuwen, hij zou zijn stem niet verheffen, hij zou zijn stem op de straat niet laten horen. Dat betekent feitelijk, hij doet iets in het verborgene, hij doet het allemaal niet in het openbaar. Want vanuit het Oude Testament zijn er 2 Messiasverwachtingen. Aan de ene kant een Messias die zich verbergt en aan de andere kant een Messias die zich openbaart en die komt om te oordelen. Maar hier gaat het over de Messiasbeschrijving van degene die zich verbergt en die niet oordeelt. Het gekrookte riet zal hij niet verbreken en het rokende vlaswiek zal hij niet uitblussen. Met waarheid zal hij het recht voortbrengen. Hij zal niet verdonkerd worden, hij zal niet verbroken worden, totdat hij het recht op de aarde zal hebben besteld en de eilanden, kustlanden staat er, einden der aarde dus eigenlijk, zullen naar zijn leer wachten. Of zullen naar zijn leer hopen. Vers 5. Alzo zegt de Heere, Heere die de hemel geschapen en dezelfde uitgebreid heeft en die de aarde uitgespannen heeft en wat daaruit voortkomt, die de volken dat daarop is, de adem geeft en de geest degene die daarop wandelen. Dat is een lange introductie voor wie de Heere is. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid. Dit is het vers wat Paulus aanhaalt in Handelingen 13. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u, en staat hier ook keurig mijn hoofdletter, want het gaat eigenlijk over de Messias. Maar Paulus zegt, nee, het gaat over mij. Maar als Paulus de Messias predikte, dan is het enigszins gerechtvaardigd. Ik, de Heere, heb u geroepen in gerechtigheid en ik zal u bij de hand grijpen en ik zal u behoeden en ik zal u geven tot verbond des volks. Dat leest Paulus niet. Paulus zegt tot een licht der heidenen. Wat?
Tot een licht der heidenen?
Vers 6.
Ja, dat...
Hij laat dat verbond des volks weg dan.
Ja, maar het is ook geen letterlijk citaat. Dat zie je al vaker, dat er gewoon bepaalde opmerkingen uit bepaalde versen...
Vrije interpretatie.
Ja, en er worden bewust dingen weggelaten soms. Maar Paulus die citeert dat niet. Maar er staat hier, ik zal u geven tot verbond des volks en tot een licht der heidenen. Vers 7 lees ik ook nog even mee. Om te openen de blinde ogen, om de gebondenen uit te voeren uit de gevangenis en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten. En dan ben je ook tegelijkertijd bijvoorbeeld in Jesaja hoofdstuk 9, hè, het volk dat in duisternis wandelt, of het volk wat in duisternis zit, zal een groot licht zien. En dat soort teksten. Om te openen de blinde ogen. Zeggen we, ja, dat heeft de Heer Jezus ook gedaan toen hij op aarde rondliep. Hij opende de ogen van de blinden. Maar dan moet ik zeggen, ja, maar het is allemaal maar teken. Het is allemaal maar symbool. Het is namelijk een symbool van het feit dat de Heer van bepaalde mensen hun geestelijke ogen zou openen. En de gebondenen uit te voeren uit het gevangenis. Ja, bij gelegenheid worden mensen bevrijd uit de gevangenis. Maar was dat nou het werk wat de Heer kwam doen in onze bedeling? Nee, dat heeft hij alleen aan het begin even gedaan. En de afgelopen 2000 jaar heeft hij dat letterlijk niet meer gedaan. Maar dat komt omdat het een uitbeelding is van hogere waarheid. Namelijk dat hij degene die blind was, de heidenen, even in het algemeen weer, die zou hij de ogen openen. En degene die gevangen zijn, het is al wat moeilijker te zeggen van de heidenen. Dan kan je wel zeggen van een volk dat in ballingschap is te midden van heidenen. Want in ballingschap, ballingschap en gevangenschap zijn synoniem. Ze zijn in ballingschap, maar de gevangenis gaat gewoon open. Ze worden bevrijd. En dat is wat er met die 10 stammen van Israël wel degelijk gebeurd is. En die zaten ook in duisternis, maar er ging een groot licht op.
Maar zou je misschien ook kunnen zeggen dat als je niet voorop tegen de gevangenis dan, hè?
Mm.
Als je niet in God leeft, zeg maar, dan ben je ook een soort gevangene.
Ja, dat is...
Je leeft in vrijheid.
Ja, ja, ja. Die zit er, natuurlijk zit hij er ook in. Maar als je het nou hebt over die... om te openen de blinde ogen. Dan kom je bijvoorbeeld in Johannes 9 met die blindgeborene. Tuurlijk kan je daarvan zeggen, dat gaat over elk mens. Elk mens is van nature blind en die moet de ogen geopend worden. Maar als je het verhaal daar volgt, dan gaat het toch specifiek over iets anders. Want dan gaat het specifiek over het Joodse volk tegenover die blindgeborene. Want het Joodse volk wordt daar vertegenwoordigd door die Joodse leidslieden. Die zijn in discussie met die blindgeborenen die de ogen geopend zijn. En het einde van het verhaal is dat de Heer zegt, ja, het gaat nou niet zozeer om wat er hier nu vandaag is gebeurd. Hij zegt, maar de Heer zegt, weet je wat ik ben komen doen? Ik ben gekomen om degene die ziende zijn, om die blind te maken. En degene die blind zijn, om die licht te geven. Dus er wordt weer wat verwisseld. Wat zeg je?
Voor de verandering.
Voor de verandering, ja, precies.
Letterlijk.
En het Joodse volk is dat volk wat was. Dat had het licht, dat had het woord van God. Maar daar is het licht uitgegaan. Maar bij die blindgeborene. Bij die blindgeborene, ja, dat is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Daar is het licht weer opgegaan. Verwisseling. Jaloers. De uitdrukking dat ze zich verwonderden. komt daar ook voor. Die heb ik net in Handelingen niet gelezen. Maar daar kom je hetzelfde tegen. Dan staat er van, ik werk een werk in uw lieden dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven indien iemand het u verhaalt. Verwondert u, staat er dan, Handelingen 13. Want wat is het werk wat de Heer in onze dagen doet? Zeker als je het aan een Jood zou moeten vertellen. Ja, dan moet je hem dit erbij vertellen. Dan moet je tegen een Jood zeggen, nou, dat andere deel van Israël, daar doet de Heer zijn werk nu aan. Dat bestaat niet. Dat bestaat in de beleving van een Jood niet. Gemiddelde christen weet er niks vanaf. Die zegt het allemaal niks. Maar voor de Heer zelf is het een belangrijk item. Omdat zijn beloften eraan gekoppeld zijn. Zijn beloften, eerstgeboorterecht wat met Jozef meegegaan is. Via Efraïm bij de 10 stammen van Israël terecht zijn gekomen. En die vervult de Heer in onze bedeling. Via die 10 stammen van Israël, die na de ballingschap hier in Europa en in het bijzonder in West-Europa terecht zijn gekomen. De blanke volkeren waaruit merendeel van de kerk, van de gemeente ontstaan is. En dat, ja, wij worden niet voor niets genoemd het broedervolk van het Joodse volk, dat het onze broer is. En dat klopt in een bepaald opzicht, klopt het ook wel. Of in meerdere opzichten klopt het zelfs. Maar goed, we hebben nog hier iets, want daar moet ik er ook even bij zeggen. We hebben hier de uitdrukking het verbond des volks. Ik zal u geven tot verbond des volks. Daar weet ook niemand wat je daarmee aan moet met die uitdrukking. Want dan zegt men, ja, het verbond des volks. Een volk van het verbond dus. Ja, dat moet wel Israël zijn. Dat is de conclusie sowieso meestal. Dat moet wel Israël zijn. Maar ja, dat is ook vreemd, want het gaat juist over dat de evangelie zou gaan naar de heidenen. Maar er wordt er gesproken over een volk. Een volk van het verbond. Dit is toch Israël. Dit is, wat moet je ermee met die uitdrukking? En er is een optie die zegt, nou, je moet ook gewoon het Hebreeuws laten staan zoals het staat. Want het woord voor verbond in het Hebreeuws hier is het woord Brit. En via die weg komt men uit bij het Britse volk, bij Brittannië, waarvan men dan zegt, dat is het volk van het verbond, de Britten. En dat kan, weet ik niet zeker, ik ken die gedachtegang. En ik kan niet zeggen dat er niks in zit. Maar ik steek mijn hand er ook niet voor in het vuur. Maar ik wil er wel bij zeggen, verder weet men niet wat men met deze uitdrukking aan moet, verbond des volks. En in hoofdstuk 49 kom je ditzelfde eigenlijk nog een keer tegen. Wat gaan we lezen? Vers 6. Dan maar. Daar wordt gesproken over de knecht des Heeren, over de Messias eigenlijk. Verder zeide hij, het is te gering dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarden in Israël. Want dit hoofdstuk gaat erover dat de Heer zegt, ja, ik heb wel aan Israël gewerkt, maar Israël komt niet tot geloof. En dan zegt God over de Heer Jezus, het gaat ook niet alleen over Israël. Ik heb je ook gegeven tot een licht der heidenen. Om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. En dat is wat Paulus citeert. Hier komt hij letterlijk weg. Citaat van Handelingen 13. Ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid tot aan het uiterste der aarde. De einden der aarde namelijk. En het hoofdstuk begon met, hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. En hier gaat het weer over meervoud, volken van verre. Heidenen, in de eilanden. Maar leg je daar, ja, dat is zo moeilijk te maken, leg je daar Jeremia 31 naast, dan wordt er gezegd, ja, die eilanden die verre zijn, ja, dat is nou juist waar Efraïm terecht is gekomen. En daar moet gepredikt worden dat ze weer verzameld moeten worden. Ja, het zijn lastige dingen om uit te leggen. Nog maar even naar vers 8. Want dan komt de uitdrukking verbond des volks ook weer voor. Er staat, alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord. Dat is onze bedeling. Tijd van genade. En ten dagen des heils heb ik u geholpen. En ik zal u bewaren en ik zal u geven tot verbond des volks. Krijg je weer die uitdrukking. Om het aardrijk op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven. En om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit tot hen die in de duisternis zijn, komt tevoorschijn. Ik lees even niet verder. Nee, eerst vers 8 nog even. Er staat weer, ik zal u geven tot een verbond des volks om het aardrijk op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Wat moet je ermee met dat soort uitdrukkingen? Ja. Nou, wat je moet doen. Ja, wat je moet doen is hoofdstuk 54, vers 3 ernaast leggen. Maar ja. Wat zeg je?
Concordantie erbij.
Ja. Want dat heb je. Ja, dat heb ik. Als ik in Jesaja lees, denk ik. Ja, er staat van alles, maar vraag me niet wat. Toch? Denk ik, ja, oké, maar wat betekent het nou dan? Wat zit er nou achter en hoe moet ik dat nou plaatsen? In wat voor verband? Nou, dan even deze uitdrukking. Ik zal u geven tot verbond des volks om het aardrijk op te richten om de verwoeste erfenissen te doen beërven. Nou, die verwoeste erfenissen, die komen wij tegen in 54 vers 3... Waar staat, gij zult uitbrengen ter rechter en ter linkerhand en uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Ik weet niet of het woord erfenis erbij staat. Even kijken hoor. Nee, ik zie het woord erfenis zo niet staan. Maar het gaat over precies hetzelfde, over datgene wat verwoest is, dat wordt in één keer weer bewoond. Want de verwoeste erfenissen te doen beërven, dat wil ook zeggen om dat weer op te richten, staat er ook bij. Het aardrijk moet opgericht worden en datgene wat verwoest is, wordt dus weer opgericht. Komt overeen met, zij zullen de verwoeste steden doen beërven. Maar over wie gaat dat in Jesaja 54 vers 3... Dat gaat over die onvruchtbare, vers 1. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juicht voor degene die geen barensnood gehad hebt. En de volgende uitspraak herkennen wij. Hoop ik. Want de kinderen der eenzame, kinderen van die onvruchtbare, die zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heer. En er staat niet van iets gelaten hoofdstuk 4 onder. Maar vanuit gelaten hoofdstuk 4 weten wij dat die getrouwde was degene die de man had. Joodse volk namelijk. En die eenzame, ja, er wordt van toepassing gebracht op de gemeente, op ons. En daar wordt gezegd, kinderen der eenzame die zijn meer dan de kinderen van degene die de man heeft.
Heb je daarom al die alleenstaande moeders?
Ja. Nee, dat denk ik niet. Ja.
Wat betekent dan vers 3? En uw zaad zal de heidenen erven. De heidenen zullen dat zaad erven? Of dat zaad zal de heidenen erven? En wie is dat zaad dan?
Dat zaad is, denk ik, het nageslacht gewoon van Israël. Want waar ik denk dat over gesproken wordt in Jesaja 54... Mm-hmm. is over het feit dat Efraïm in ballingschap gaat. Jullie zijn onvruchtbaar. Ja. Maar je gaat er wel op uit.
En dan beërf je de heidenen.
Ja, precies. Het territorium wordt groter, zeg maar. En ik denk dat eronder verstaan wordt van uw zaad zal de heidenen erven. Breek gewoon uit en op een gegeven moment is het van jou.
Ja.
Iets in die trant.
Ja.
Vers 2 zegt, maak de plaats uw tenten wijd. Weet je wel, steeds een stukje verder, steeds meer grondgebied. En dat men de gordijnen uw woningen uitbreide, verhinder het niet, maak uw koorden lang en steek uw pennen vast in. Want gij zult uitbreken ter rechter en ter linkerzijde en uw zaad zal de heidenen erven en zij zullen het verwoeste of de verwoeste steden doen beërven. Maar het gaat hier over de 10 stammen van Israël, hoewel het er niet letterlijk bij staat.
Maar gaat het dan over de tegenwoordige tijd of de toekomende tijd?
Nou, dit gaat over de tijd vanaf dat Israël in ballingschap is gestuurd. Wordt er gezegd, maak de plaats van uw tenten wijd, doe dit, trek erop uit. En de bekering is de bekering die plaatsvond aan het begin van onze bedeling. En die bekering, daarvan wordt eigenlijk gesproken. Want er moet natuurlijk een zoon gebaard worden, hè? Want ze zijn onvruchtbaar, is het idee. Ga er maar op uit. Maar dat komt wel goed, want die zoon wordt gebaard.
Weet je, als alleen onvruchtbaar is, dan weet je dat er een zoon gebaard gaat worden.
Precies. Ja, ja, ja.
Dat is niet onvruchtbaar.
Nee, want de zoon die wordt per definitie geboren uit de onvruchtbare. Als je het zo vertelt, dan had je van tevoren op je vingers kunnen natellen dat het Joodse volk niet tot geloof zou komen. Toch?
Ik begrijp even niet meer wie dan die zoon is. Want
dat is de gemeente.
Oké. Okay.
Die voortkomt uit de onvruchtbare
en dat is
Ephraim.
Dus jij is zo'n
ja, dat werkt er ook zo ongeveer. Hè? Maar hier nog even dan, hè? Vers 4. Vrees niet, zegt de Heer, tegen die eenzame. Er staat trouwens boven de toekomst van Sion. Het gaat niet over Sion, het gaat over Ephraim.
Ja, waar halen we dat dan wel uit?
Dat het over Ephraim gaat?
Ja.
Nou, dat is heel eenvoudig, wou ik zeggen. Maar dat is met al dingen zoals je één keer geleerd hebt, zijn ze heel eenvoudig. Auto ook zit heel eenvoudig in elkaar. Als je maar weet hoe het in elkaar zit. Hè? Nou, waar je dat uithaalt, daar heb je Galaten 4 voor nodig. Want daar wordt die getrouwde tegenover die eenzame gezet in Galaten 4.
Ja, nee, snap ik. Maar dan zou je ook in deze context moeten snappen dat het om Ephraim gaat, toch? In Jesaja zelf.
Ja.
Want hij maakt een verschil tussen twee huizen.
Ja, tussen de eenzame en de getrouwde.
Ja.
Ja. Nou weet maar dat is nou juist weer die profetie waar je dat dus niet gewoon in terugleest.
Nee, het staat nergens Ephraim.
In Jesaja wordt ook gesproken op een gegeven moment over ik heb u de scheidbrief gegeven van uw moeder. En ik denk, ja, gaat over Israël. Maar als je het nauwkeuriger nazoekt, dan blijkt dat Juda nooit een scheidbrief ontvangen heeft en de 10 stammen van Israël wel. Dus pas dan weet je dat het gaat over de 10 stammen van Israël. Hm. En via Galaten hoofdstuk 4 kom je erop uit dat die getrouwde het Joodse volk is, maar het zustervolk of het broedervolk van het Joodse volk, ja, dat is de gemeente. Nee, dat is niet de gemeente. Dat is Ephraim, die 10 stammen van Israël, die onvruchtbaar waren, maar waar wel degelijk de gemeente uit voortgekomen is. En hoofdstuk 54, het is voor mij zo duidelijk als wat, dat het gaat over die 10 stammen van Israël. Als je leest vers 4, vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden. En word niet schaamrood, want gij zult niet te schande worden, maar gij zult de schaamte uw jonkheid vergeten en de smaad uw weduwschap. Ze hadden dus de man ooit wel een keer. Zult gij niet meer gedenken, want uw maker is uw man. Heere der Ischade is zijn naam, de heilige Israël is uw verlosser. Hij zal de God des ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd. Dit is een soort vrouwelijke variant van de verloren zoon. Zo van, er is van alles misgegaan in je leven. Maar gij zijt de huisvrouw der jeugd. En dat betekent zo van, nou ja, van begin af aan ben je ergens toe verkoren. Hoewel gij versmaad zijt geweest. Vers 7. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten. Dat was die 700 jaar voor onze jaartelling. Ja, dat is een klein ogenblik, ja.
Weet je wel dat het niet over de gemeente gaat?
Ja.
Nee, weet ik aan niet, want de gemeente is niet verlaten geweest. Nee, precies. Nee, dat is een goede. Ja. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. Nou ja, die term ontferming, et cetera, et cetera. Maar ja, ik weet het, het staat er niet bij. Als je het één keer gezien hebt dat dit over de 10 stammen gaat, dan kom je via die verwoeste steden, et cetera. Maar dan gaan we nog even terug naar Jesaja 49. Om het vers 8 van Jesaja 49. Het aardrijk wat opgericht moet worden en de verwoeste erfenissen die beërfd moeten worden. Ja, dat gebeurt door die eenzame. Die doet dat uiteindelijk. Dat gebeurt door degene die in de gevangenis is. Dat gebeurt door die blinde. Maar dat is dat volk wat in onze bedeling tot geloof is gekomen. Als volk. Waar de gemeente uit voortgekomen is. Maar waar ook heel wat aardse zegeningen uit voortgekomen zijn. Aardse zegeningen die de Heer ook gewoon beloofd heeft voor dat volk. Die niks met eeuwige zaligheid te maken hebben, maar die wel degelijk beloofd zijn aan Israël.
Dat is het land Sinem.
Ja, ik wou net nog even naar vers 12 toe. Wou ik net doen? Nou, dat is toch toevallig weer. Waarom? Omdat daar ook de uitdrukking staat, zie deze zullen van verre komen. Want die zoeken we straks ook nog op, van verre. Dat, als je dan ziet wat je allemaal tegenkomt, van verre.
Nee, dat is verre.
Degene die verre zijn.
Jesaja 54 vers 12.
Nee, 49 vers 12. Ah. Zie, deze zullen van verre komen. Wie? Ja, die gebondenen en die in duisternis zijn, et cetera. Die zullen van verre komen. En zie, die van het noorden en van het westen. Wat moet je ermee? Ja. Ja, het is dus een beetje in het noorden en een beetje in het westen blijkbaar.
Scandinavië.
Dus het wordt toch de noordwestkust van Europa, wordt het dan toch?
Den Helder.
Den Helder, ja. De Hoorn. Ligt dat toch aan? Ja, Hoorn. Ja, dat komt omdat die een eenhoorn in hun symbool hebben. Dat hebben ze mij een keer verteld. En een eenhoorn is het symbool van Efraïm. Dus daarom denk ik eraan. Daar kan ik ook niks aan doen. Deze zullen van verre komen, van het noorden en van het westen. En genen die komen uit het land Sinem. Men weet daar geen verklaring voor. Er is één verklaring die zegt het is China. Ik weet niet meer waarom die verklaring er was. Maar de één verklaring is het is China. En de andere verklaring is land Sinem wordt in de... Hoe heet dat ding? De Latijnse vertaling van de Bijbel. Vulgata. Het land Sinem wordt daar vertaald met... Er staat letterlijk erin. Ik heb een keer nagekeken. Terra Australia. Het land Australië betekent zuiderland of zo. Dacht ik.
Ik heb geen Vulgata
dacht ik. Nee? Nou, zoek het maar naar. Ik heb een keer nagekeken. Er staat echt Terra Australi of Terra Australia. Dus Australië. Kan dat? Ja, dat kan. Waarom kan dat niet?
Valt toch wel op.
Precies, het valt wel precies in het plaatje. Want het is wel een van de gebieden waarna nogal wat... Ja. Caucasians verhuisd zijn.
En aboriginals.
Ja.
Dus de aboriginals?
Dat
zijn 10 stammen.
Aboriginals.
En dan...
De aboriginals zijn er niet even uitgekomen.
Die waren oorspronkelijk.
Ja.
Ja. Altijd toch?
Die
groeien
daar in het
wild.
Die hadden geen vlag, en als je geen vlag hebt, dan is het land niet voor jou.
Nee, precies. Ja.
Poepvlag,
maar dan staat er in vers 13, die vind ik ook nog, dit is ook aardig. Want dan denk je, oh ja, maar het ging over de heidenen, hè? Niet Israël, maar de heidenen. Maar als je er verder op ingaat, dan blijken toch die heidenen te zijn die van Israël afstammen, die 10 stammen van Israël. En in vers 13, ja. Als je het wil lezen, staat het daar ook gewoon weer. Want daar staat, juicht gij hemelen en verheugt u gij aarde en gij bergen. Maak gedreun met gejuich, want de Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Weer die term ontfermen kwamen we ook tegen in hoofdstuk 54. Zo straks. En als je dit verhaal nog even hoort en lees je ook nog even vers 14, dan staat er even heel koud achter. Doch Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten en de Heere heeft mij vergeten.
Twee stammen.
Precies, precies. En als je dus een beetje door die, hoe zeg ik dat, door die woorden heen kan kijken, dat klinkt een beetje raar. Als je een beetje tussen de regels door kan lezen, dan tekent zich er een plaatje af. Die denkt van, hè? Ja, verhip, verhip. Zal dat het dan achter, zal het dan zo in elkaar steken? Ja, ik zou niet weten waarom niet. Want als je de reguliere verklaringen leest, dan heb je dat ook gelezen. Dan denk je, ja, nou weet ik nog niks meer. Dat is gewoon zo, als je reguliere commentaren leest, denk je, oh ja. Ja.
Wat zeggen die dan?
Het gaat over Israël, maar niet, wordt niet specifiek uitgelegd hoe en wat.
Ja, precies.
Daar wordt je dan ook niet bij verteld welke bedeling of hoe dat in onze bedeling zit met Israël. Nee, want men heeft een standaard theologie, men heeft een standaard verbondstheologie. Daarvanuit wordt altijd geredeneerd. En ook al, kijk, zoals in dit hoofdstuk ligt het er helemaal niet dik bovenop. Maar als je bijvoorbeeld een Jeremia 31 hebt, waar het wat dikker bovenop ligt, dan nog, dan denk je, nu kunnen ze het niet missen, weet je wel. Nu kunnen ze het niet missen. Ja, dan praten ze gewoon omheen. Dan zeggen ze, ja, tien stammen, en lijkt daar en daar op te gaan. Maar dat kan niet, want de 10 stammen van Israël, die zijn opgegaan in de volkeren, en die zijn er niet meer. Dus,
nou, dus ze zien het wel eigenlijk.
Nou, in dit hoofdstuk waarschijnlijk niet. Maar in andere hoofdstukken, wat ik zeg, bijvoorbeeld Jeremia 31... daar zien ze het wel hoor. Maar dan willen ze het niet. En ik heb wel eens de neiging om dat soort commentaar, om dat soort dingen eruit te halen en om eens een keer mee te nemen inderdaad naar Bijbelstudie. Om te laten zien dat ze dingen wel weten en dat bepaalde conclusies die wij trekken, dat die helemaal niet zo gek zijn. En bepaalde verwijzingen die, dan heb je ook met bepaalde verwijzingen die onder schriftgedeelte staan. Dan denk je, hè? Die statenvertalers hebben die verwijzing er ook al onder gezet. Van die verloren zoon, die was ook verre. Ja, we moeten lang poseren, ik weet het. Maar die verloren zoon, die was ook ver. Doen we nog eentje en dan gaan we poseren. Die verloren zoon, waarvan ik elke keer al zeg, dat is de uitbeelding van de 10 stammen van Israël. Want het is een broer. Je kent het verhaal van die verloren zoon. Zijn broer, die oudste broer, die altijd zijn pa gediend heeft, die netjes onder de wet geleefd heeft, die was stik jaloers en neidig toen de jongste zoon weer terugkwam en een feestje voor hem gevierd werd. Stik jaloers. Dus die oudste zoon, type van Juda, die jongste zoon, type van Efraim. Maar er staat er, op een gegeven moment staat er ook bij van toen zijn vader zag dat hij nog verre was. En dan moet je voor jezelf eens nakijken. Er staat er een verwijzing onder naar notabene Handelingen hoofdstuk 2. Waar Paulus spreekt.
Petrus.
Of Petrus spreekt over. U komt de belofte toe en allen die daar verre zijn. En dat lezen wij overheen. Ik denk, ja, zal wel. Ja, ja. Ja, het is voor het Joodse volk, maar ook voor iedereen. Iedereen die daar verre is. Maar de vertalers hebben een verwijzing gezet onder. Dat verre zijn van die verloren zoon en de prediking van het evangelie aan het Joodse volk, maar ook aan allen die daar verre zijn.
Die verloren zoon, zeg maar.
Precies. Die verloren zoon. Die broer van het Joodse volk. Als je het even doorredeneert, dan zeggen de vertalers met zo'n verwijzing gewoon. Petrus staat wat te prediken aan het Joodse volk, maar het Joodse volk heeft ook nog een broer en die zit in de penarie. Maar die gaat ook de evangelie verkondigd worden. En die gaat het wel accepteren. En als die het accepteert, dan worden jullie een stukje loers. Dat zeggen de vertalers eigenlijk met zijn verwijzing. Dus ja, ver gezocht. Ja, je moet soms ver zoeken, anders vind je niks. Maar goed, we gaan eerst maar pauzeren.
Ik ben al oor.
Heel goed. We gaan nog even. Weer terug naar, nou ja, je hoeft mij niet op te zoeken. Handelingen 13. Maar het mag wel.
Nee,
dat is ook zo. Ja, je hoeft voor mij helemaal niks. Je hoeft voor mij niks. Nee, en toch mag je hem wel even opzoeken. Nee. Precies.
Over getallen gesproken. Nu staan hier ook al.
Handelingen 13, Paulus in Antiochië, waar Paulus zegt, ik ben gesteld.
Welk vers?
Tot, ja, dat vertel ik zo wel welk vers. Maar waar hij in vers 47 zegt, ik heb, dat de Heer heeft gezegd, ik heb u gesteld tot licht der heidenen, opdat gij zoudt zijn tot zaligheid, tot aan het uiterste der aarde. Dit is toch wel merkwaardig dat Paulus gewoon zoiets citeert. Paulus wist dus heel goed vanuit het Oude Testament dat het evangelie zou gaan naar de uitersten der aarde. En misschien wist Paulus wel al dat het al lang gebeurd was in deze dagen zelfs. En dan in het bijzonder inderdaad naar de eilanden der zee, naar de Britse eilanden. Naar het verbond des volks, naar het verbond, het volk van de Britten, van het verbond, de kan, dat hij dat al heel goed wist. Want dat is het werk wat de Heer in onze dagen doet. Een werk namelijk waarvan in vers 41 Paulus een waarschuwing geeft. Nou, in vers 40 zegt Paulus tot de Joden in Antiochië: zie dan toe dat over uw lieden niet komen hetgeen gezegd is in de profeten. Ziet, gij verachters en verwondert u. Daar gaan we straks even over hebben, over die uitdrukking verwondert u. En verdwijnt. Want ik werk een werk in uw dagen, een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dit is een citaat uit Habakkuk hoofdstuk 1 vers 5. En ik ga dat nu niet opzoeken. Wat ik er wel even bij zeg, is dat er in Habakkuk bij staat. Ziet, aanschouwt, te midden van de heidenen. Want ik werk een werk in uw dagen. Ik werk een werk in of te midden van de heidenen. En in Habakkuk gaat het over heel wat anders hoor. Gaat het over de figuren uit Babel die komen om Jeruzalem plat te gaan gooien. En wat het verband is met deze geschiedenis, dat weet ik eerlijk gezegd ook niet hoor. Maar Paulus past dat vers toe. Hij zegt nou, ziet, kijk maar eens even onder de heidenen wat daar gebeurt. En daarna mag je verdwijnen. Zegt hij tegen de Joden. Zie gij verachters en verwondert u. Ik stond erbij en ik keek ernaar, zeg maar. En verdwijnt. Want de Heer zou een werk werken in onze dagen. Een werk het welk gij niet zult geloven, zo het u iemand verhaalt. En dat is niet alleen dat de Heer een volk verzamelt vanuit de heidenen voor zijn naam. Maar in het bijzonder uiteraard dat hij dat doet uit die dit andere huis van Israël, uit de 10 stammen van Israël. Dat is het meest bijzondere eraan. En in dat verband is dat woord verwonderen, is een woord wat we nogal tegenkomen. Ik ga niet allemaal schriftplaatsen opzoeken, maar ik noem even wat dingen. Ik denk bijvoorbeeld even aan Psalm 118. De steen die de bouwlieden verworpen hebben, is geworden tot een hoofd des hoeks. Het is van de Heere geschied en het is wonderlijk in onze ogen. Het is ook een uitdrukking over onze bedeling. Over dat de bouwlieden, het Joodse volk, het evangelie afgewezen hebben. Maar dat die steen die zij afgewezen hebben wel degelijk fungeert als een hoofd, als het hoofd van een bouwwerk. Van een tempel zelfs. Het Joodse volk dacht dat zij de tempel waren. Dat zij het woord God zouden moeten bewaren. Nee, ging naar een ander volk. En dat was iets om zich over te verwonderen.
Maar die steen was Christus toch?
Die steen was Christus, ja. Ja, ja. En die Psalm 118, noem hem nog maar even een keer weer, die wordt aangehaald in Matteüs 21. Hè. De steen die de bouwlieden verworpen hebben is geworden tot een hoofd des hoeks. In het verhaal met die wijngaardeniers. Waarbij de Heer zegt, het koninkrijk zal van u, Joodse volk, worden weggenomen en gegeven worden aan een ander volk. Dat wel zijn vruchten zal voortbrengen. Een ander volk. Ja, dat kan nooit de gemeente zijn. Nee, Efraïm. Ik zal even kijken wat er mooi is. Ja, ja. Lucas 2 vers 33, om het moeilijk te maken.
Lucas
2 vers 33. Dat is, ja, dat is een bijzondere gelegenheid. Dat is wanneer Simeon in de tempel komt om de Heer te zien. Daar was hij van op de hoogte dat de Heer Jezus daar weer binnengebracht zou worden. En hij zou de zaligheid zien. Hij zou de Heer Jezus in zijn armen vasthouden. En daarna kon hij sterven. Zoiets was het. Vers 30, daar zegt ene Simeon, die zegt, want mijn ogen hebben uw zaligheid gezien, die gij bereid hebt voor het aangezicht van al de volken, een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Vers 33, en Jozef en zijn moeder, Jozef en Maria dus, Jozef en zijn moeder, verwonderden zich over hetgeen van hem, dus over de Heer Jezus, hun zoon, over hem gezegd werd. Zij verwonderden zich. En jullie zien natuurlijk onder vers 32 ook de verwijzing naar Handelingen 13, vers 47. Dat is dat vers van, ik heb u gesteld tot licht der heidenen. Dus we zitten toch met deze versen in dezelfde, in hetzelfde onderwerp.
Ik ben eigenlijk heel benieuwd, want Hanna, die wordt even vier versen verder opgenoemd.
Ja.
Een profetes, een dochter van Faluel, achterstand van Azer.
Ja.
Is dat dan een heidense geworden of is dat een van de overgebleven van het...
Dat is een hele goeie. Deze vrouw Azer, deze vrouw uit Azer, Anna, die had waarschijnlijk lang haar, want deze wordt altijd met de haren erbij gesleept als het over dit onderwerp gaat. Nee, serieus. Deze vrouw Anna, dat zegt om te bewijzen dat de 10 stammen van Israël wel degelijk vertegenwoordigd waren in het land en wel degelijk teruggekeerd waren uit ballingschap, zegt men, dat is zo, want er was een vrouw uit Azer en Azer was een van de 10 stammen van Israël. En die vrouw die was hier, dus alle 10 stammen van Israël zijn teruggekeerd uit ballingschap. En op het moment dat ik het mezelf zo hoor zeggen, moet ik ook om mezelf lachen. Want dat is ongeveer hetzelfde als dat je zegt dat er één, ik roep maar wat, één Nederlander naar Canada verhuisd is en je zegt, hey, kijk, here is a man from Holland. Dan kan je ook moeilijk zeggen, hey, heel Nederland is verhuisd naar Canada. Ik bedoel, dat is geen argument gelijk. Maar dit is het argument waarvan men zegt, nou ja, het is zo vanzelfsprekend. Men weet het welke stam ze is. Dus alle stammen van Israël zijn teruggekeerd uit de ballingschap.
Dat is dus niet zo, maar...
En dat is niet zo. En hoe deze vrouw hier dus wel verzeild geraakt is, want dat is misschien je volgende vraag dan.
Nou, het is meer mijn vraag van wat... Is zij dan een heidense? Of is zij gewoon een apart onderdeel van het volk Israël? Of...
Nou ja...
Je hebt zo'n status
aan te wijzen. Ja, je had die tijd natuurlijk ook Joden en Jodengenoten. En Jodengenoten zijn van nature heidenen, voor zover ik begrepen heb. En die worden dan Jodengenoot, ja. En als je misschien 1 of 2 generaties verder bent, dan worden die mensen geen Jodengenoten meer genoemd, maar gewoon Joden. Ik weet het niet. Ik heb geen idee.
Dus hij is gewoon...
En waarom ze 84 jaar oud is om over getalletjes te praten, dat weet ik ook niet. Dus daar kunnen we het nog over hebben.
Dat is 2 keer 2.
Ja, en ze had 7 jaar, had ze al geen man meer of zo. Nou ja.
84 ben ze ook...
Nee. Ja, nou ja, maar we gaan even terug naar deze Simeon.
Handelingen 13. Toch?
Ja, nee, ja. Precies, de link wordt gemaakt met Handelingen 13, vers 47... waar Paulus zegt dat het evangelie gaat naar de heidenen en ik ben daar verantwoordelijk voor, dat is wat Simeon hier al profeteert. Die zegt deze Jezus, wat ermee gaat gebeuren, hij zal zijn een licht tot verlichting der heidenen en tot heerlijkheid van uw volk Israël. Ja, en hoe leg je dit uit? Wat betekent dit? Wat betekent wat in vers 32 staat? Betekent dit dat de Messias eerst een licht tot verlichting der heidenen zou zijn en pas daarna tot heerlijkheid van het volk Israël zou zijn? Dat wij zeggen van in onze bedeling is het evangelie gegaan naar de heidenen, maar in de toekomst zal het evangelie weer binnen Israël gehoor vinden en komt Israël tot geloof. Dat kan natuurlijk en dat kan ook wel degelijk iets zijn waarover Jozef en zijn moeder zich verwonderden. Want de verwachting was natuurlijk dat Israël tot geloof zou komen, dat de Messias zijn troon zou hebben in Jeruzalem. En van daaruit dat de heidenen bereikt zouden worden met het evangelie, maar dat Israël centraal zou staan. Maar deze Simeon zegt nee, Messias zou eerst een verlichting zijn voor de heidenen. Maar Simeon die maakt het nog bonter en ingewikkelder. Simeon zegende hen lieden en zeide tot Maria, zijn moeder, zie, deze wordt gezet, de Heer Jezus dus, wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël en tot een teken dat wedersproken zal worden. Plaats maar eens in de goede context. Een val en opstanding voor velen. Je zou kunnen zeggen, kijk, in onze bedeling is de Messias een val voor Israël en pas in de toekomst zal hij zijn een opstanding voor velen in Israël. Dat sluit weer mooi aan bij vers 32. Een licht of verlichting der heidenen. Dat is onze bedeling en in de volgende bedeling Israël. In onze bedeling de val van Israël en in de volgende bedeling de opstanding voor Israël. Ik denk, maar dit is mijn persoonlijke mening, ik denk dat die uitspraak in ieder geval van vers 34, zie deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël, dat het toch al verband houdt met het feit dat de Messias voor het ene deel van Israël een val zou zijn. Komen we straks in Romeinen nog weer tegen hoor. De val van Israël is de val van het Joodse volk. Maar voor een ander deel is de Heer opstanding. Aan de ene kant een val en aan de andere kant een opstanding. Voor velen in Israël. Ja, omdat het twee delen van Israël zijn. En dat is niet eens zo heel ver gezocht, want er staat onder Jesaja 8 vers 14. En ik ga hem niet opzoeken, maar dat is dat vers waar staat, dan zal hij u lieden zijn tot heiligdom en tot steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. Dat is dat vers hoor, Jesaja 8 vers 14. Die vertalers die hebben hier ook een link gemaakt naar dat vers. De Heer zou een heiligdom zijn en een steen des aanstoots voor de beide huizen van Israël. Hoe vaak hebben we dat niet tegengekomen en versen die daarna verwezen hebben. En daarom zeg ik als hier staat, zie deze wordt gezet tot een val en opstanding veler in Israël. Dan is mijn vrijmoedige uitleg daarvan, hij is een val voor het Joodse deel en hij is een opstanding voor het andere deel van Israël, Efraïm. En dat er iets is om je over te verwonderen, ja, dat is inderdaad zo. En je kan zelfs vers 32, maar ja, dat is een beetje speculatief, dat begrijp ik. Maar je kan zelfs vers 32 uitleggen als een licht tot verlichting der heidenen. En dan het woordje en lezen als namelijk. En tot heerlijkheid van uw volk Israël. En dat exclusief en uitsluitend toepassen op Efraïm. Dat kan. Dat hoeft niet. Waarmee je die twee versen dus niet naast elkaar laat staan, maar dat je ze parallel laat lopen. Dat kan. Daar geef ik geen garantie voor. Maar dat zou wel kunnen. En dat je zegt dat het volk Israël, dat het dus synoniem is met die heidenen in hetzelfde vers.
Ja, of een licht tot verlichtende heidenen. Dat is dan in deze bedeling. En tot heerlijkheid van het volk Israël. Als alles weer bij elkaar gekomen is. En dan voor het hele volk, voor alle 12 stammen. Uiteindelijk toch de heerlijkheid is...
In de toekomst. Ja, dat kan. En die dat zei ik zo straks ook. Hè? Dat ook inderdaad kan als uitleg. Maar zojuist zei ik dat het zelfs kan. Dat beide uitspraken van toepassing zijn in onze bedeling. En dat ze synoniem zijn. Dat je ze onder elkaar kan zetten. Want een licht tot verlichting der heidenen. Licht en heerlijkheid is gelijk. Heerlijkheid is ook licht. En uw volk Israël, kan dat dan heidenen zijn? Ja, dat kan wel. Dat hebben we wel eens gezien dat dat wel eens een keer kon.
Ja.
Maar nogmaals, ik geef er geen garantie op hoor. Nee, ik geef er geen garantie. Nee, maar het kan wel.
Volgens de Europese Unie wel, hè? Minimaal.
En nog even wat leuks, en dat vind ik toch wel leuk om te zeggen. Er staat dan in vers 33, en Jozef en zijn moeder. En waarom staat er niet Jozef en Maria?
Nou, er staat in ieder geval niet. En zijn vader en zijn moeder.
En zijn vader en zijn moeder.
Dat is voor mij de nieuwe vertaling.
Ja?
Ja, dat zijn teksten waar Jozef dan als vader is vertaald.
Ja.
Raar.
Ja, als het in de grondtekst niet staat. Hij mag het 1000 keer zijn. Er is natuurlijk ook discussie over of hij wel de vader was.
Ja, biologisch gezien.
Biologisch niet, ja, maar hij was de vader. Hoe vaak wordt er niet gezegd, ja, is deze niet de zoon van Jozef?
Staat in alle vertalingen trouwens. Behalve de staat.
Wat? Staat overal vader? Ja. Zijn vader en zijn moeder? Ja. Nou, dus dan moeten we op...
Maar wat staat er in de
context? Nou, als dat nou echt zo is, hè? Als dat dan zo is, hè? Dat in al die vertalingen staat vader en zijn moeder. Ja. Laten we dan stoppen met de discussie van Jozef was niet zijn vader. Want daar zijn ze dus allemaal wel over eens. Jozef was zijn vader. Niet biologisch, maar volgens de wet wel. Mm. Dan is de volgende vraag, waarom staat hier dan Jozef en zijn moeder?
In het Grieks staat daar ook vader.
In het Grieks staat vader?
Ja, of pater in ieder geval.
Nou, daar verbaas ik me dan over.
Ik ga dat ook even opzoeken.
Nou, dan vraag ik mij af waarom de statenvertalers hier Jozef en zijn moeder hebben gemaakt.
Jij hebt denk ik de andere... Nou, ik ga het...
Het kan in zo'n geval best zijn dat je verschillende...
Septuaginta of...
Ja.
Grondteksten, of verschillende versies hebt. In een van de versies zal Jozef staan en in andere versies staat vader.
Meestal is de meest onwaarschijnlijke vertaling is juist. Ja, dat is logisch namelijk. Want juist omdat het onwaarschijnlijk is,
is, gewoon,
is de kans groot.
Hier is het Griekse woord gewoon Jozef.
Oké. Juist, want...
Dus ik heb de verkeerde grondtekst.
Dat kan.
Ja, dit is de authorized version, dus dat is dan de
Septuagint. Nee, dat is de Textus Receptus.
Dat bedoel ik, ja. Textus Receptus, ja.
Ja. Meestal is de meest onwaarschijnlijke vertaling is juist, hè? Want als ze hem niet goed... Als die onwaarschijnlijk is, dan gaan ze die juist aan sleutelen. En als je dan later terug moet kijken, is het waarschijnlijk de meest onwaarschijnlijke. En dat is dus deze, Jozef en zijn moeder. Dat willen ze dus van geen kant weten. Dat wordt dus allemaal maar ontkend. Maar waarom staat er Jozef en zijn moeder? Omdat dan de naam Jozef weer toch bovenop ligt. Want dat gebeurt wel vaker. De naam Jozef ligt bovenop. En als wij weer aan Jozef denken, dan zit het hele verhaal van het eerste geboorterecht. En Jozef die een koninkrijk had in Egypte, verworpen door zijn broers, et cetera. Maar wel koning geworden in een buitenland met een buitenlandse naam. Weg van zijn broers, verborgen voor zijn broers, dood voor zijn broers, dood voor zijn vader. Dat moet allemaal weer omhoog komen bij de naam Jozef. En waarom dat is, ja... Dat moet onderhand wel duidelijk zijn waarom dat is. Want daar hebben we er nog wel een van. Bladeren we twee bladzijden verder in Lucas 4. Als de Heer Jezus in Nazareth is en daar een stukje uit Jesaja leest. In de synagoge. Waar hij, waar de Heer Jezus aangeeft. Waar de Heer genade predikt. En dan staat er in vers 22. Zij gaven hem allen getuigenis en verwonderden zich. Zij verwonderden zich. Over de aangename, namelijk de genadige woorden die uit zijn mond voorkwamen. En zeiden, is deze niet de zoon van Jozef?
De zoon van zijn vader?
Ja. Is deze niet de zoon van Jozef? Ja, tuurlijk, wist hij dat, ja, tuurlijk is de zoon van Jozef. Maar waarom staat er in de Bijbel, is deze niet de zoon van Jozef? Omdat de Heer Jezus in een bepaald opzicht, hoe zeg ik dat goed? Dan zeg ik maar weer hetzelfde. Omdat Jozef, die naam Jozef, ons herinnert aan het eerstgeboorterecht van Jozef. En daar gaf de Heer in zijn eerste komst inderdaad uitdrukking aan. En in zijn eerste komst, of in onze bedeling, wordt het eerstgeboorterecht van Jozef ook vervuld. Aan Efraïm en die 10 stammen van Israël. En hier, in het vervolg, komt hetzelfde verhaal aan de orde. Hè? Want dan is de Heer Jezus in discussie met de Joden. Want dan zegt de Heer ook, vers 24, hij zegt, voorwaar ik zeg u dat geen profeet aangenaam is in zijn vaderland. Oftewel, ik ben een profeet, maar jullie moeten mij niet. Ik breng wel genade, maar jullie hoeven mij niet, jullie willen mij niet. En dan worden ze kwaad en dan zegt de Heer Jezus, nou, maar dat is altijd al zo geweest hoor. Want Elia, met die hongersnood en zo, naar wie moest Elia toe? Naar een buitenlandse vrouw. Elisa, naar wie ging Elisa toe? Toen er veel melaatsen in Israël waren, hij moest naar een buitenlandse melaatse. En de Heer Jezus zegt dus, ik moet ook naar het buitenland. Want ik ben hier niet geëerd. Ik moet naar het buitenland. Ik ben net zo'n figuur als Jozef, die ging ook naar het buitenland. Ik word door jullie verworpen, maar kom terecht in het buitenland. Wat zeg je?
De appel valt niet ver van de
boom. Hoe bedoel je?
Omdat hij een zoon van Jozef
is. Omdat hij een zoon van Jozef is, ja precies. Ja, ja, ja.
Maar in vers 22, dachten zij toen ook aan Jozef van...
Nee, zij denken gewoon aan die Jozef van Maria. Ja. Ja, tuurlijk denken zij daaraan. Maar die hele figuur van Jozef, de vader van de Heer Jezus, die doet ons op allerlei manieren herinneren aan die Jozef uit Genesis.
Dat is toch ook zijn enige functie?
Dat is zijn enige functie, want voor de rest, wat moet je met zijn vader? Niks. Het mooiste vind ik nog, het mooiste van die Jozef vind ik het allereerste optreden van wat hij doet. Weet je wat het allereerste is wat hij doet?
Heimelijk vertrekken.
Hij wordt stiekem vandoor. En als hij dat gedaan had, hadden we niks meer van hem gehoord, denk ik dan. Ja, hadden we niks van hem gehoord.
Nee, want verder leeft hij eigenlijk helemaal op.
Nee.
Hij is niet gedaan.
En hij droomt, net zoals die andere Jozef. Hij droomt wel 4-5 keer. Dan moet hij weer, wil naar Judea toe. En dan krijgt Jozef, dat is ook mooi, hè? Willen ze naar Judea toe. Komen ze uit Egypte of zo, dan willen ze terug naar Judea. Krijgt Jozef een droom en dan zegt de Heer tot Jozef, nee, je moet niet naar Judea gaan, maar je moet naar Galilea gaan.
Galilea der Heiden.
Dan krijg je dat soort, want Jesaja met de haren bijgesleept. Ja, want je moet niet naar Judea, je moet naar Galilea, want er stond al in Jesaja dat het land dat beangstigd was en wat verduisterd was, het land... op de weg zeewaarts, wat je ermee moet met dat soort teksten, uitspraak weet je soms ook niet. Op de weg zeewaarts, het land van Naftali en Zebulon. Daar moet hij heen. Want het volk wat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. Dan denk je, nou, moet je nou zulke teksten erbij bedenken om iets duidelijk te maken aan iemand? Maar het idee is, waarom moet Jozef met zijn familie niet in Judea, maar in Galilea gaan wonen? Omdat Judea uitbeelding is van 2 stammen van Israël en Galilea is een uitbeelding van de 10 stammen van Israël.
Had hij dan zelf niet ook kunnen berekenen?
Ja, dan had hij... Ja, ja.
Had hem weer.
Maar ik denk dat de Heer dit soort dingen heeft. Die heeft dat allemaal wel geweten. Want ik denk ook dat de Heer, als je die uitspraken leest van een profeet is niet... Is niet geëerd, hoe stond het er ook? Is niet geëerd in zijn eigen vaderland. Dan wist hij dus ook, ja, niet aangenaam in zijn eigen vaderland. Dan wist hij dus ook dat hij in het buitenland moest zijn. Sterker nog, dan is hij waarschijnlijk in het buitenland geweest. Sterker nog, dan is hij dus waarschijnlijk in het buitenland geweest bij die zonen van Jozef, bij Efraïm, bij die 10 stammen van Israël. Zijn er aanwijzingen voor? Ja, daar zijn aanwijzingen genoeg voor. Maar deels binnen de Bijbel en grotendeels buiten de Bijbel. Maar dat de Heer Jezus in zijn jeugd en zelfs zijn jaren tot zijn 30ste niet veel hier in het land geweest is, in Israël, dat staat gewoon in de Bijbel.
Wie is deze?
Wie is deze? Zijn broers kennen wij, zijn vader, zijn moeder kennen wij. Maar wie is deze? Van waar heeft deze zijn wijsheid? Nou, dat zijn uitspraken hoor, denk daar maar eens over na. Zijn broers en zijn zusters kennen wij. Ze konden de Heer Jezus niet. Nee, dat komt omdat hij er waarschijnlijk niet was. Dat komt omdat hij met oom Jozef op... Oom Jozef was die op pad, ja, ja. Met oom Jozef. Ja, dan heb je weer een andere Jozef. Jozef van Arimathea. Ja, ook zo'n Jozef op de achtergrond. En, ja, dat zit allemaal achter die naam Jozef. En dat is ook mooi om daarover te spreken. Maar we hadden het eigenlijk over het verwonderen uit Lucas 2. Jozef en zijn moeder verwonderden zich. Daar zijn er nog meer van. Ik noem even een paar. Op de Pinksterdag werd er in talen gesproken. In buitenlandse talen werd gesproken. In Jeruzalem. En er staat erbij dat ze zich verwonderden. Dat de situatie weer omgedraaid was. Niet van de Joden naar de heidenen, maar het evangelie werd gesproken in heidense talen naar de Joden. Of als de Heer Jezus met die Samaritaanse vrouw in gesprek is, dan staat er op een gegeven moment dat de discipelen verwonderden zich dat de Heer zich inliep met die vrouw. Met een Samaritaanse vrouw. Uit Samaria. Nou, dan gaan er allemaal belletjes van, dat is Samaria, hoofdstad van de 10 stammen van Israël.
Komt dat dus, dat verwonderde, dat woord ergens altijd voor als er dan die, dat niet?
Niet altijd, nee, absoluut niet altijd. Maar het is wel...
opvallend vaak.
Het is wel opvallend vaak in deze context, maar ook wel in andere contexten hoor. Wat echt helemaal niks met dit onderwerp te maken heeft. Maar het is wel een woord wat in dit verband veel voorkomt, in die verwisseling zeg maar. Bij die blindgeborene komt het ook nog een keer, komt er ook nog een keer voor. Ja.
Maar wat is het Hebreeuwse woord daarvoor? Want dan zou je daar ook nog eens...
Weet ik niet. Weet ik niet. En in het Oude Testament weet ik ook geen voorbeelden van dat verwonderen.
Maar het wordt toch aangehaald uit het Oude Testament?
Nou ja, verwondert u en verdwijnt uit Habakkuk 1. Ja. Ja, weet ik niet. Weet ik niet.
En ook van, en zo het u verhaald werd.
Ja, dan zouden ze het niet geloven.
Ja.
Ja. Nee, weet ik niet. Weet ik niet. Nee, ik weet alleen dat het inderdaad, een stuk of 5-6 keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Specifiek in deze kwestie, zeg maar. In het verhaal van de verloren zoon volgens mij niet. Ja, in het verhaal van de verloren zoon komt die uitdrukking van verre komt daar wel voor. Maar goed, daar gaan we nou verder niet meer al te veel tijd aan besteden. Want we zullen er langzamerhand een einde aan breien. Maar die uitdrukking van verre, want dat is een andere uitdrukking in dit verband. Degene die verre is, specifiek een uitdrukking voor Efraïm. Ja, daar staat er gewoon de heidenen of zo, maar... voor Efraïm, degene die verder zijn en degene die nabij zijn. Dit is ook een uitdrukking die geregeld voorkomt. Ja, moet ik daar nog schriftplaatsen van gaan noemen? Nee, ik denk niet dat ik dat, ga doen. Want als ik daar één keer aan begin, dan houden we niet meer op. We hebben het ook nog niet gehad over de jaloezie. Ja, even in de pauze volgens mij wel. Over de jaloezie van... het Joodse volk richting de heiden hebben we het even over gehad. Maar niet over de andere keren in de Bijbel dat dat naar voren komt bij Kain en Abel. En bij Jacob en Esau, Isaac en Ismaël. Die figuren die allemaal genoemd worden in Romeinen 9 trouwens. Waarbij het eerst geboorterecht verwisseld wordt en waarbij jaloezie is. En wat ik daar maar mee wil zeggen is... In Romeinen staan de Joden naast de heidenen. De Joden worden jaloers op de heidenen. Maar in alle andere gebeurtenissen of bijvoorbeeld gelijkenissen waar die dingen voorkomen, gaat het altijd over twee broers van elkaar. Of twee zonen. Die verwisseld worden waardoor de ene jaloers is op de andere. Dus je zou je af moeten vragen, zijn de Joden en de heidenen dan broers van elkaar? En het antwoord is ja, want Paulus heeft het over die Joden en over die heidenen die familie van elkaar blijken te zijn, namelijk heidenen voortkomend uit Efraïm. Maar goed, de volgende keer gaan we het... gaan we het niet nog ingewikkelder maken. Maar dan gaan we gewoon met dit verhaal weer verder. En jongens, ik begrijp dat het ingewikkeld is. Ik begrijp ook dat mensen vragen overhouden.
Maar dit is wel bijbelstudie. Ik vind dit wel mooi, want nu ga je tenminste van schrift.
Dat is ook zo, dat is ook zo. Maar weet je wat het is? En dat ervaar ik zelf ook zo. Dat er heel veel dingen zijn die je niet zo goed, die soms moeilijk te duiden zijn. Maar ik denk ook, die moeten je niet in de weg staan om bepaalde lijnen wel te willen zien. Want als je ogen gaat sluiten voor bepaalde lijnen, dan hou je op een gegeven moment niks meer over. Want ik hoor, weet je wat het is? Ik hoor mezelf ook zeggen, elke keer als de heidenen staat, dan vul ik heel makkelijk Efraïm in. En dan denk ik, dat is wel, dat kan je kort door de bocht vinden, zeg maar. Maar als je het hele verhaal hebt, het hele plaatje elke keer, ja.
Als je de weg weet, kun je kort door de bocht.
Als je de weg weet, kun je kort door de bocht, ja. Ik heb ooit een keer gezegd, als je die gelijkenis van die verloren zoon leest, die begint met, vader had twee zonen. Dan weet je het wel.
Daar komt wel menigheid tussen.
Dan weet je het wel. Dan weet je dat verhaal. Dan weet je precies hoe het gaat. Is over de, maar dan weet je hoe het gaat. Dat zijn die twee volkeren, die twee zonen van de Heer. Juda en Israël namelijk. En dit loopt in hoofdstuk 11 tot een climax waarbij gezegd wordt, dit gedeelte zal de bekering van Efraïm loopt ook een keer op het eind en dan gaat de Heer zijn werk aan Juda weer doen. Maar dat komt nog, zover is het nog niet, maar dat is waar in het volgende hoofdstuk ook over gesproken wordt. En ik zal jullie... Ik ga nog één ding zeggen voordat we stoppen. In hoofdstuk 11, vers 26, dat is eigenlijk slotvers van het hele gebeuren, daar staat, en alzo zal geheel Israël zalig worden. En ik heb verklaringen gevonden waarbij gezegd wordt, hier in Romeinen 11, vers 26 staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Geheel Israël, dat gaat over de 2 en de 10 stammen van Israël. Zijn verklaringen die dat gewoon hebben, die zeggen, ja hoor, dat is zo klaar als een klontje, geheel Israël. En de verharding die over een deel van Israël ligt, uit vers 25, ja, die ligt over dat ene deel, dat deel van Juda. Ja. Maar goed, je kan in sommige verklaringen kan je echt nog leuke dingen terugvinden, hoor. Verklaringen van 1700 zoveel, 1800 zoveel. Geen uitgebreide uiteenzettingen, maar wel bepaalde hints dat die dingen die wij, waar we wat meer kennis van gekregen hebben, met name door de Britse Israëlbeweging, dat daar dingen vroeger zelfs ook al van bekend waren. Nou, nog één dingetje. Ergens in Johannes dan wordt er gezegd, dan maakt de Heer ook kenbaar dat hij niet langer bij de Joden blijft. En dan hebben ze discussie, waar gaat hij dan heen? Of pleegt hij zelfmoord? Of zal hij tot de verstrooide Grieken gaan? Staat er dan. Er zijn verklaringen uit 1700 zoveel die zeggen van die verstrooide Grieken, dat konden wel eens afstammelingen zijn van de 10 stammen van Israël. Als suggestie. Ja, nou, en... ondertussen is daar een heel veel uitgebreider verhaal blijkt daarachter te zitten. Dat er inderdaad een kern van waarheid in zit. Dat die oude Grieken, dat Israëlieten waren. doet er nu even niet toe, maar gaat er maar om dat bepaalde dingen heus wel bekend zijn en dat je er heus wel dingen van terug kan vinden. Soms maar een klein tipje van de sluier, maar ze zijn er. En er zijn genoeg dingen die in die richting wijzen. Alleen meestal wil men het niet en dan hup, gaat weer dicht, men sluit het af, men heeft een theologie, men heeft een lering en dus wil men niet schrift met schrift vergelijken en conclusies trekken. Terwijl ik van overtuigd ben, als je bepaalde dingen in één keer gezien hebt, kan ik me niet voorstellen dat je kwijtraakt. De Heer zegt, ik heb nog schapen die zijn van een andere stal, niet van deze stal. Rechtstreeks een verwijzing naar het Oude Testament, waar gesproken wordt over die twee takken, Juda en Ephraim. Etcetera, etcetera, etcetera. En als je daar je ogen voor wil sluiten, dan mag dat. Maar het is het werk van de Heer. En de Heer zegt, het is een werk wat ik werk in de dagen. Oké, ze zullen dat wel niet geloven, maar ik doe het wel. Wil je er wat van weten, dan mag je komen kijken. En dan mag je daar deel aan hebben. En dan mag je de Heer danken voor die genade van hem en die wijsheid van hem. En dat zullen we dan maar gaan doen.
Nou?
Nee.
Nee,
nog niet.
Nee, want jij zegt vers 26 gaat niet over de 12 stammen.
Jazeker, gaat wel over de 12 stammen.
Ja, dat wel, Thomas.
Ja.
Jacob.
Geheel Israël zou zalig worden.
Ja, dat haal ik er ook eigenlijk wel uit.
Dan. Ja, en wat ik ermee wil zeggen is dat de verklaringen zijn die zeggen, de uitdrukking geheel Israël, in tegenstelling tot de uitdrukking
Israël
of een deel van Israël. Want in het vorige vers staat een deel van Israël of zo, hè?
Ja, een deel van Israël is. Nou, dat zijn dan de 10 stammen,
nee,
de gemeente.
Nee, want het gaat, komt, dat deel van Israël is het ongelovige deel. Zijn de 2 stammen van Israël. En geheel Israël uit het volgende vers zijn alle 12 stammen van Israël. Ja, en de uitdrukking geheel, er zijn genoeg verklaringen die zeggen dat zijn inderdaad de 2 plus de 10 stammen van Israël gezamenlijk. Dat is geheel Israël. En hoe dat vers verder in elkaar steekt en wat de gebruikelijke toepassing is, ja, dat kan ik nu allemaal niet meer uitleggen.
Hij zegt ook Jacob, dus gaat hij nog een stapje verder terug van aartsvader. Dan weet je zeker dat het om iedereen gaat.
Ja. Nou ja, goed, maar daar
zijn we daar over eens.
Komen we wel weer op als we daar aan toe zijn. Maar we zullen eerst de Heer danken voor deze avond.